Goedenavond, gemeente. Namens de kerkraad heet ik u, en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn, hartelijk welkom in deze dienst, waarin dominee van Wolfswinkel uit Evedingen zal voorgaan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 147, vers 6. De Heer betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. Het zesde vers van Psalm 147. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en niet loslaat het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Christus Jezus onze Heer, door de Heilige Geest. Amen. Als aanvangstekst noem ik u vanavond woorden uit Hosea 6, vers 6. Woorden die ook terugkomen in de schriftlezing van vanavond. Hosea 6, vers 6. Want ik, God spreekt daar, want ik vind vreugde in goede tierenheid en niet in offer. In kennis van God meer dan in brandoffers. God deelt liever zijn genade uit aan mensen die geen plichten kunnen vervullen, et cetera. God deelt liever genade uit dan dat wij onze plichten zouden vervullen zonder God daarin te kennen. God vindt er vreugde in om zijn liefde aan ons uit te delen. Daar gaan wij vanavond over nadenken. Een mooie, heerlijke boodschap. We zingen nu uit op toonhoogte 185. Heer, uw bloed dat reinigt mij. Op toonhoogte 185. Beleiden we ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen. In antwoord daarop zingen wij uit op toonhoogte 212, bron van licht en leven. Op toonhoogte 212 in antwoord op ons beleiden. En ieder spreekt met mij in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Neergedaald in de hel, op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap van heiligen, vergeving van zonden, opstanding van het vlees en een eeuwig leven. Zullen we bidden om het licht van de Heilige Geest? Laten we bidden. Heere in de hemel, Vader in en door uw Zoon, Jezus Christus, onze Heer Jezus Christus. Het is zoals een lied het zegt, door uw genade, Vader, kunnen wij hier ook vanavond binnengaan in uw huis. Niet door rechtvaardige daden, niet doordat wij het zo goed gedaan hebben afgelopen week, doordat wij een 10 met de griffel verdiend hebben, maar door het bloed van het lam. En u roept ons in uw nabijheid en dank zij uw Zoon, staan wij voor uw troon in gebed als gemeente hier in Ochten. Dankzij het bloed wat gevloeid heeft op Golgotha. Dankzij het sterven, maar ook de opstanding van uw Zoon Christus. Uw Zoon, komen wij voor u. En wij danken u daarvoor. Wij danken u dat er een weg is. Eén weg. Maar hij is breed genoeg voor ons allemaal. Of voldoende voor ons allemaal. Om overheen te gaan. Hij is solide. En dat die weg er is. Ten leven. En dat u ons uitnodigt om die weg te gaan. Het is een smalle weg. We verliezen heel wat van onszelf. Ja, als u het geeft door uw Heilige Geest, meer en meer onze oude mens. En meer komen wij dan bij u. Dichter tot u, nader tot u. En leren wij leven met u. Als u het geeft, Heer, en daar danken wij voor. Wij danken u dat u ons die genade schenkt. Onverdiend. Wat is het verschil tussen ons en zoveel anderen die nog nooit van u gehoord hebben. Heere, dank daarvoor. En wij bidden u, wees deze avond met ons door uw Heilige Geest. Geef ons uw Heilige Geest in het luisteren, in het zingen, in het spreken over u, dat we recht doen aan u. Dat we iets mogen laten zien, iets mogen zien van uw liefde, uw goedheid, uw vreugde, uw verlangen. Geef ons uw geest. En als wij luisteren naar uw evangelie, wilt u het zelf in ons leven binnendragen. U kent ons, u weet wie we zijn, hoe het met ons is, of het ons goed gaat of tegenzit, of we brandend van vuur voor u door het leven gaan of lauw. We vragen u, vergeef ons onze zonden. Geef dat onze zonden ons afdwalen, dat het u niet in de weg staat om toch te werken in ons leven. Ondanks wie wij zijn, u zelf groot te maken. Vergeef ons ongeloof. Misschien zitten we hier in ongeloof, dan bidden we u, neem het van ons af, breek er doorheen. En geef dat wij onszelf aan u toe zullen vertrouwen hier of thuis meeluisterend. Geef onze zegen, ook als we als koster of als organist een taak hebben. Wees ons nabij. Om Jezus wil vragen we dat. Amen. We luisteren naar het woord van God zoals dat tot ons komt in Matteüs 9 en we lezen de eerste 13 verzen. Matteüs 9, de eerste 13 verzen. En nadat Jezus in het schip gegaan was, voer hij over en kwam in zijn stad. En zie, men bracht een verlamde bij hem die op een bed lag. En Jezus, die hun geloof zag, zei tegen de verlamde: Zoon, heb goede moed, uw zonden zijn u vergeven. En zie, sommige van de schriftgeleerden zeiden bij zichzelf: Deze lastert God. En Jezus, die hun gedachten zag, zei: Waarom overweegt u verkeerde dingen in uw hart? Want wat is gemakkelijker te zeggen: De zonden zijn u vergeven, of te zeggen: Sta op en ga lopen. Maar opdat u zult weten dat de Zoon des Mensen macht heeft op de aarde zonden te vergeven, toen zei hij tegen de verlamde: Sta op, neem uw bed op en ga naar uw huis. En hij stond op en ging naar zijn huis. Toen de menigten dit zagen, verwonderden ze zich en verheerlijkte God die zon macht aan de mensen gegeven had. En Jezus ging van daar verder en zag iemand in het tolhuis zitten die Matteüs heette. En hij zei tegen hem: Volg mij. En hij stond op en volgde hem. En het gebeurde toen hij in het huis, misschien van Matthäus, aanlag. Zie, veel tollenaars en zondaars kwamen en lagen met Jezus en zijn discipelen aan. En toen de fariseeën dat zagen, zeiden ze tegen zijn discipelen: waarom eet uw meester met de tollenaars en zondaars? Maar Jezus, die dat hoorde, zei tegen hen: wie gezond zijn, hebben geen dokter nodig. Maar wie ziek zijn. Maar ga heen en leer wat het betekent. Ik wil barmhartigheid en geen offer. Want ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars. Tot zover het woord van God. Zalig, gelukkig ben je als je dat woord hoort en het leidend is in je leven. Je bewaart het in je hart. Jongens en meisjes. José is een meisje van 3. En haar vader had bedacht, je moet maar eens gaan leren fietsen. Ze kon al wel op zo'n loopfietsje, dat ging eigenlijk best wel goed. En met wieltjes, zijwieltjes kon ook. Maar nu moest het maar eens, of misschien was ze 4, dat weet ik niet precies. Maar nu moest ze in ieder geval maar eens leren fietsen zonder wieltjes. En die vader die hielp, middag na middag. En José, het ging steeds beter. En op een gegeven moment dacht José van, ik kan fietsen zonder zijwieltjes. En ze ging er vandoor en de vader dacht, nou, het zal wel goed gaan. Maar waar ze niet over na hadden gedacht, was dat de weg naar beneden ging. En dan ging ze zo hard, ze kon het stuur niet meer goed vasthouden en ze viel. Nou, daar was ze niet blij mee natuurlijk. Huilen en pijn. Ze had hier hele schaafwonden en daar op de knieën, de kleren kapot. En was nog gekneusd of heel verdrietig was ze geworden. Nou, wat deed ze? Dat snap je wel, hè? Wat doe je als je verdrietig bent geworden? En als dat nog kan, dan ga je naar je moeder. En mama die pakte de verbandtrommel en die haalde eerst een flesje. En met wat watten, dat was een flesje alcohol om het goed schoon te maken. En daarna een pleister om het bloed weg te halen. En misschien wel een verbandje, ik weet niet precies hoe het afgelopen is. Maar ze had een verbandtrommel met allemaal spulletjes om José te verbinden, schoon te maken, de wonden te verzorgen. En José mocht even op schoot om getroost te worden. Ze hoefde gelukkig niet naar de dokter. Vanavond gaat het over Jezus. En als je aan Jezus denkt, dan mag je ook denken dat Jezus dokter is. Moet je maar eens over nadenken. Misschien thuis nog eens over doorpraten. Van hoe zou je een verbanddoos kunnen maken? Dat zou wel leuk. Dan moet je dat maar eventjes, als het lukt, op de mail zetten. Dat lukt jullie wel, denk ik. Dan moet je eigenlijk thuis een verbanddoos maken met alle verbandmiddelen van dokter Jezus. Want dokter Jezus, die maakt ons schoon. Volgens mij hebben we dat gezongen. Hij wast ons witter dan sneeuw met zijn bloed. Dokter Jezus kan ons troosten. Dokter Jezus kan ons beter maken, genezen van onze zonden. Allemaal dingen die bij een dokter horen, die je ook bij Jezus kunt bedenken. Daar gaan we over nadenken vanavond, over dit thema. Matthäus 9, vers 9 tot en met 13. En de kerntekst is, wie gezond zijn, hebben geen dokter nodig, maar wie ziek zijn. En de punten van de preek zijn onze kwaal, onze dokter en ons medicijn. Onze kwaal, onze dokter, ons medicijn. Maar eerst zingen we ter voorbereiding de preek Psalm 30, vers 2 en 3. Vers 2, mijn God, gij hebt mij op mijn klacht. En vers 3, Psalm zingt Gods gunstgenoten geeft. Psalm 30, vers 2 en 3 ter voorbereiding op de preek. Na de preek zingen we Psalm 147, vers 2. Dus na de preek Psalm 147, vers 2. Gemeente van Christus. Het heerst weer, de griep. Wie heeft hem eigenlijk nog niet gehad? De een heeft vooral last van zijn hoofd, de ander weer meer van zijn buik of haar buik. Sommigen hebben griep met koorts, anderen hebben niet echt heel veel koorts. En op een gegeven moment is er dan sprake van een epidemie. Je leest erover in de krant van alles en nog wat, tot en met tips om beter te worden. Een van de dingen die ik las was: wil je beter worden, pureer een struik broccoli. Nou, waarschijnlijk moet je er dan soep van maken, maar griep, het is in het land. Vanavond hebben we het niet over lichamelijke kwalen, maar over geestelijke kwalen. We hebben het niet over onze lichamelijke gezondheid, maar over onze geestelijke gezondheid. En dan bedoel ik niet onze geestelijke gezondheid in de zin van, zijn we psychisch helemaal gezond? Maar geestelijke gezondheid, hoe is het in het leven tussen God en mij? Tussen God en mijn ziel. En de vraag die ik dan maar gelijk stel: hoe gezond bent u eigenlijk? Vraag om even over na te denken. Zit u een beetje lekker in uw vel? Als het gaat over uw geloofsleven. Bent u een beetje een fitte gelovige? Misschien denk je, nou, dat is een rare vraag. Hoe weet je dat eigenlijk, of je gezond bent, of je een gezond geloofsleven hebt? Nou, het is net als met lichamelijk ziek zijn. Hoe weet je dat je wel of niet ziek bent? Ja, op een gegeven moment dan denk je van, volgens mij als ik mijn temperatuur voel, nou, dat is heet, volgens mij ben ik ziek. Of je luchtwegen, die raken verstopt. Of je eet met tegenzin. Nou, als dat allemaal aan de hand is, dan ben je ziek. Zo kan het ook in het geestelijk leven zijn. Dat je luchtwegen, je geestelijke luchtwegen, dat ze verstopt raken. Het gebed, de adem van het geloof, het gaat je niet meer goed af. Je neemt er nog wat tijd voor, maar meer uit gewoonte als dat het echt een moment tussen jou en God is. Dat hele echte contact, dat intieme, dat innige met God, die omgang, je bent het kwijt. Het is net alsof je geestelijke luchtwegen verstopt zitten. En je temperatuur, je steekt de thermometer in je geloofsleven. En wat komt eruit? Lauw. Niet heet, niet koud, lauw. Als het daarover gaat in Openbaring, dan gaat het over onze werken. Zijn onze werken fris, zijn ze koud? Fris, dan knap je ervan op. Daar heb je wat aan. Of zijn je werken heet, weldadig, goed voor je spieren, weet ik veel wat allemaal. Maar lauw, dan zijn je werken, het stelt niet zoveel voor. Het heeft niks om het lijf. Je temperatuur is lauw. En het eten, het smaakt je eigenlijk van geen kant. Ja, je doet het nog wel. Tenminste, meestal doe je het wel. Zeker als je een goede dag hebt. Zijn katgezant pas tegen mij. Als ik een goede dag heb, half uur Bijbel lezen. Je doet het nog wel, maar het smaakt gewoon niet meer. Het is net alsof de spirit eruit is. En de kerkgang, misschien is hier iemand die zegt van, ik kan me niet heugen dat ik een keer echt opgeladen uit de kerk kwam. Het schijnt dat ze daar bij die evangelische, dan kom je elke zondag even opgeladen uit de kerk. Maar ja, het overkomt mij gewoon niet meer. Geestelijk voedsel, het smaakt me niet meer. Ik heb er eigenlijk ook gewoon maar wat tegenzin bij. Zomaar een paar kwalen die elke gelovige, denk ik, herkent. Soms wat langer, soms wat korter, soms wel, soms niet. Je wilt het niet, maar het gebeurt. Je raakt ermee besmet. Het zijn van de ziektes die bedreigen je en je kunt erbij rondlopen. Trouwens, een beetje wonderlijk. Het is niet zo dus dat je als gelovige per se ziek bent. Dat is niet mijn boodschap vanavond. Het is wel zo dat als je ziek bent, dat je dan eerst gelovig moet zijn. Want je kan niet ziek zijn. Je moet tenminste, in het natuurlijke is het zo, als je ziek wil zijn, dat betekent dat je nog leeft. Dus als je gelovig bent, kan het je goed overkomen dat je ziek bent. Een gelovige die loopt met kwaaltjes. Of Niet met kwaaltjes, maar met een grote kwaal. Dat zou ook kunnen. Iedereen weet natuurlijk, er is verschil tussen ziek zijn en ziek zijn. Kijk, een verkoudheidje, dat is vervelend. Maar ja, daar malen we niet echt op. Een beetje verkoudheid. Maar stel je voor dat je een kind hebt, van een meter of zo, en die krijgt een groeistoornis. En het blijft gewoon dezelfde lengte. En na een jaar nog steeds 100 centimeter. Wat doe je dan? Of een eetstoornis. Er is iemand die zegt van, ik wil eigenlijk alleen maar melk drinken. En ik hoef altijd eten niet. Dat andere, nee. Melk en water. Nou, water, ja. Wat doen we dan? Dan gaan we dokters bezoeken. Dan vinden we een probleem. Zou dat ook niet zo zijn als dat in het geestelijke aan de orde is? Als we in het geestelijke altijd maar dezelfde hapjes uitkiezen. Als we in het geestelijke niet groeien. Hebben we dan niet een groot probleem? Ik hoorde dat jullie volgende week avondmaal hebben. Bij een even ding ook. De week voor avondmaal is altijd een goed moment om gewoon eens een uur apart te gaan zitten of te lopen ergens. Even stille tijd. En gewoon eens te reflecteren. Hoe zit het nou precies tussen God en mij? Kan ik zeggen, tussen nu en vorige avondmaalstafel, dat ik gegroeid ben? Of ben ik maar blijven steken op die 100 centimeter? Kan ik zeggen dat ik een keer een ander menu uitgeprobeerd heb? Of zit ik nog steeds met dat melk, met die melk? Ben ik gegroeid in mijn geloof? Nou zeg je, vorige avondmaal, dat is een paar maanden geleden, vind ik wel een beetje snel. Nou, dan doen we een jaar geleden. Het is nu, januari. Tussen vorig jaar januari en nu. Kunt u zeggen dat u gegroeid bent in het geloof? En bent u anders gaan eten afgelopen jaar? Of is er misschien een of andere verborgen geestelijke kwaal? Lijdt u misschien aan een geestelijke ziekte? Het is wel trouwens een beetje gevaarlijk, dat zeg ik even tussendoor. Het is een beetje gevaarlijk om je lichamelijke kwalen en je geestelijke kwalen met elkaar te vergelijken. Kijk, als je lichamelijk gezond bent, dan heb je geen gebrek, geen zwakte. Dan heb je een goede conditie en dan kan je alles aan. Bij geestelijke gezondheid is het juist andersom. Hoe zwakker je bent, hoe leger je bent, hoe minder je hebt van jezelf, hoe meer ruimte er is voor God om in en door jou te werken. Zijn kracht kan in jouw zwakheid volbracht worden. Of, stel dat je een goede conditie hebt. In het lichamelijk, als je een goede conditie hebt en je gaat een keer naar de klimbaan, dat red je met gemak. In het geestelijke is dat natuurlijk niet zo. Als je het geestelijke gezond bent, ja, dan kom je wel over die muur heen, maar dan zeg je niet, ik red dat met gemak. Met mijn God spring ik over een muur. Dat was even ter nuancering. Maar toch, dat ongezonde in ons geloof. We gaan naar de tekst en dan kijken we, hoe gaan we met onze ziekte om? Wat is er gebeurd? Johannes, of Matthäus 9, vanaf vers 9. Jezus heeft een belastingbeambte geroepen. Hij zag iemand in een tolhuis zitten, een belastingkantoor. Matthäus, hij zegt tegen Matthäus, Matthäus, volg mij. Matthäus die volgt, hij staat op, gaat achter Jezus aan. Dan gaat Jezus aan tafel, ze gaan ergens een huis in. Mogelijk bij Matthäus thuis, misschien ook bij Jezus zelf in huis. En samen liggen ze aan tafel. Jezus, discipelen, Matthäus en zondaren. En dat is niet goed. Daar gaat iets fout. Als Jezus daar eet met die zondaren. Want dat kan helemaal niet. Je kunt niet zomaar met Jan en alleman aan tafel gaan. Waarom niet? Nou, vraag dat maar aan de Farizeeën. Wie zijn dat? Dat zijn geestelijke leiders van het volk. Wat willen die? Die willen dat het volk heilig door de wereld gaat. Wat een mooi verlangen is dat trouwens. Die verlangen ernaar dat het volk rein voor God leeft. Onbesmet door de wereld gaat. En ze hebben daar zo'n 613 geboden voor. Reinheidswetten, spijswetten, het geven van de tiende, al die dingen. En als je dat nou daaraan houdt, dan ben je rein, heilig voor God. En wat Jezus doet, dat kan dus niet. Want hij gaat eten bij die zondaren. En wie zegt dat die mensen zich aan al die 613 geboden houden? Ja, waarschijnlijk niet. Misschien hebben ze dit niet goed gedaan of dat niet goed gedaan. Dus als Jezus eet met zondaren, dan kan het zomaar zijn dat hij zichzelf verontreinigt. Dat is niet goed. Nou, Matteüs 15 is daar een voorbeeld bij, hoe dat zit bij de fariseeën. Wordt heel vaak gezegd, en dat is natuurlijk ook wel zo, van je mag niet met zondaren eten of met het uitschot. Daar kijken we minachtend op neer. Dat vinden ze vreemd. Daar hoor je niet bij. Maar als je nou bijvoorbeeld Matteüs 15 leest, vers 2. De vragen de fariseeën, die vragen aan Jezus, waarom overtreden uw discipelen de overlevering van de oude? Want zij wassen hun handen niet als zij brood gaan eten. Ik weet niet precies welk van de 613 geboden dat was. Maar een van die regels was, handen wassen voor het eten. Op zich natuurlijk niet verkeerd. Maar als Jezus dat niet doet, dan overtreedt hij dus een regel uit de Torah. Zie je wel, wat Jezus doet, kan niet goed zijn. Want zijn discipelen die wassen hun handen niet. Hij zelf ook vast niet. Dus Jezus, daar gaat iets mis. Hij eet met tollenaren, hij eet met zondaren. Ze wassen hun handen niet voor het eten. Hoe kun je dan heilig van God leven? Hoe kun je dan, als je die geboden niet houdt, hoe kun je dan rein zijn? Dat kan niet. Maar wat zegt Jezus in Matteüs 15, vers 17 tot en met 20? Daar zegt hij, ziet u niet in dat alles wat de mond ingaat, in de buik komt en in de afzondering weer uitgescheiden wordt? Maar de dingen die uit de mond komen, komen voort uit het hart en die verontreinigen de mens. Want uit het hart komen voort kwaadaardige overwegingen, alle moord, overspel, ontucht, diefstal, valse getuigenissen, lasteringen. Deze dingen zijn het die de mens verontreinigen. Maar het eten met ongewassen handen verontreinigt de mens niet. Dus niet wat je binnenkrijgt verontreinigt je, nee wat er uitkomt. Daar word je onrein van. Boze gedachten, moord, roddel, ontucht, diefstal, dat maakt je onrein. Niet wat er ingaat, maar wat er uitgaat. Nou, gaan we even terug naar het beeld van gezondheid. Hoe krijg je een griep? Hoe krijg je griep? Ja, iemand heeft zitten hoesten en dat virus, dat heb ik binnengekregen. Dus ik ben aangestoken, besmettelijk, hè? Hoe word je ziek? Besmetting, bacterie, rommel van buiten. Hoe lopen we onze geestelijke kwalen op? Hoe kan het zijn dat je geestelijk ziek bent? Dat je een probleem hebt met je luchtwegen of wat dan ook. Nou, er komt van alles van buiten naar binnen. Verkeerd voedsel, wat ik zie, wat ik hoor, wat ik lees, wat ik indring. Een lied op de radio, een scène op een film. Of iets wat ik opzocht op de computer. Wat ik lees in de boeken. Studieboeken misschien. Ik word helemaal vergiftigd soms met het denken van deze wereld. In de boeken van mijn studie. En soms dan weet ik daar goede antwoorden niet op. De raarste discussies die komen soms langs in het nieuws. Is Jezus nou een man of is Jezus niet een man? Ik denk, iets tussenin of zo. Dat wordt dan beweerd. We worden vergiftigd met wat van buitenaf naar binnen komt. Maar is dat zo? Worden wij ziek door alles wat er van buiten naar ons toe komt? Jezus kijkt dieper. Niet wat naar binnen gaat, nee, wat naar buiten gaat. Dat verontreinigt de mens. Wat uit ons hart komt. Hoe kom ik aan mijn geestelijke kwalen? Het komt door wat er uit mijn hart komt. De diepste oorzaak van onze kwaal is de zonde. Het gif van de zonde. Dodelijk gif. Gif van binnenuit. Dat is het probleem van onze geestelijke gezondheid. Kijk, je kan wel alles wat er van buiten op je afkomt, kan je de schuld geven. En het is natuurlijk heel goed om er op een verstandige manier mee om te gaan, dat je niet alles zomaar binnen laat komen. Maar wat van binnenuit komt, dat is de diepste oorzaak. Herkent u dat? Dat u zegt, ik heb eigenlijk helemaal geen verkeerd televisieprogramma nodig om bij God weg te lopen. Ik heb helemaal geen verkeerde vrienden nodig om ongelovig te zijn. Het komt bij mijzelf vandaan. Ik kan soms ziek worden van wat er bij mij van binnen uit naar buiten komt, kan er ziek van worden. Nou, wat moet je doen als je ziek bent? Naar de dokter. We gaan naar de dokter. Wie is onze dokter? We lezen in vers 12. Wie gezond zijn, hebben geen dokter nodig, maar wie ziek zijn. Wat bedoelt Jezus daarmee? Wat zegt Jezus daar eigenlijk mee? De fariseeën die vragen waarom eet Jezus met tollenaren, zondaren. Daarmee bedoelen ze waarom laat Jezus zichzelf verontreinigen door met hun mee te eten. Je weet maar nooit wat er misgegaan is. Nou, zegt Jezus, als je gezond bent, heb je geen dokter nodig. Als je ziek bent, wel. Dus, als je er prima in slaagt om die 613 geboden te volgen, en als je er prima in slaagt om heilig in deze wereld te leven, als je 's avonds naar bed gaat en je zegt, je kijkt naar jezelf en je zegt van ik heb het weer goed gedaan vandaag, dan heb je Jezus niet nodig. Maar als het niet lukt, als je je soms onrein voelt, als je soms denkt, wat ben ik vies, wat ben ik goor, wat ben ik vuil vanwege wat ik gedaan heb, dan heb je Jezus nodig. Dan is Jezus voor jou gekomen. Jezus is niet gekomen voor mensen die volmaakt leven en die zichzelf kunnen redden. Nee, hij is gekomen voor zondaren, voor mensen met geestelijke kwalen, die ja, van wie hun luchtwegen verstopt zijn, of van wie de temperatuur niet goed is. Eetproblemen. Daarvoor is Jezus gekomen. Jezus is gekomen voor mensen bij wie van binnenuit die ziekte steeds maar weer naar buiten kan komen. Een klein voorbeeld. Er was een jonge vrouw, een jaar of 30, en die zei, dat had ze heel lang bij zichzelf gehouden. Ze wist niet dat zij niet de enige was in de gemeente die dat had, dat er veel meer mensen zijn die daarmee kunnen lopen. En ze zei van, ik heb soms van die afschuwelijke gedachten die van binnenuit, uit mijn hart, naar buiten komen. Dan denk ik dat gewoon. Dat wil ik niet, maar het gebeurt gewoon. Vloekgedachten. Of dan denk ik gewoon echt afschuwelijke dingen over God. En dan denk ik God en dan een of andere, nou ja. En daar voelde ze zich schuldig over. Daar voelde ze zich ellendig over en vuil. En zei ze van, kan ik zo wel aan het avondmaal? Als ik zo denk, als ik zulke lelijke dingen over God denk, over God de Vader, pas ik dan wel aan het avondmaal? Nou, wat zegt Jezus? Ja, natuurlijk. Want daarvoor ben ik gekomen. Ik ben gekomen voor zondaren. Hoe kan dat? Wat voor een dokter is dat dan? Hoe kan hij ons gezond maken? Hoe maakt hij ons rein? Hoe bewaart hij ons heilig? Hoe maakt hij ons heilig, zodat wij bij dat heilige avondmaal aan kunnen schuiven? Nou, het antwoord is niet door een offer te ontvangen, maar door te geven zijn eigen offer. Door in zijn lichaam alle ziekte, alle onreinheid, alle zonde, alle verderf weg te nemen. Hij is op het kruishout van Golgotha dodelijk gestoken. Door het gif van onze zonde. Gestoken als door een angel. Onze zonde die bij ons van binnenuit opborrelt en naar buiten komt. Heeft hem dodelijk gestoken op het kruishout van Golgotha. 1 Korinthe 15 vers 57 of 56, 55 daar in de buurt. Gestoken tot in de dood. Hij heeft zichzelf gegeven als offer. Zijn eigen lichaam. Hij, Christus, heeft zichzelf apart gezet voor God. Om de wil van God te doen. Straks gaan we het zingen. Hier ben ik om uw wil te doen. Hij heeft zich heilig bewaard. Hij heeft zich afgezonderd. Geheiligd. En als wij dan in geloof bij Christus uitkomen. Ondanks onze zonde. Hem in geloof aangrijpen, dan worden we daarin apart gezet. Hoe kunnen we heilig zijn? Hoe kunnen we heilig zijn voor God? Door te zien op Jezus aan het kruis. Hoe kunnen we rein zijn voor God? Hoe kunnen we zeggen, ik ben zo wit als sneeuw? Nou, het antwoord verraadt het al. De vraag verraadt het al. Heer, uw bloed dat reinigt mij, doet mij leven en maakt mij vrij. U wast mij witter dan de sneeuw. Wat een dokter. We hebben een dokter die heeft zijn eigen leven opgeofferd voor onze gezondheid. Wat een dokter, vers 13, wat zegt hij dan? Ik wil barmhartigheid en geen offer. Wat staat daar? Nou, allereerst staat daar, ik wil. Het is mijn vreugde. Het is mijn verlangen. Het is mijn liefste wens. Ouderwets gezegd, het welbehagen. Maar wat wil deze dokter zo graag dan? Waar heeft deze dokter vreugde in? Nou, in barmhartigheid, compassie, medelijden. Ja, liever barmhartigheid dan offers. Er wordt hier vertaald, ik wil barmhartigheid, geen offers. Vanuit het Hebreeuws, wat later in het Grieks vertaald is, moet dat vertaald worden met, ik doe liever barmhartigheid dan dat ik offer ontvang. Ik heb liever dat ik barmhartigheid aan jou kan bewijzen, dat ik mijn liefde aan jou kwijt kan, dat ik mijn trouw aan jou mag aanbieden, dat jij mijn vriendschap ontvangt, dat heb ik liever, dan dat jij van alles voor mij opoffert, zonder van mijn liefde te genieten. Wij hebben dus een dokter die zegt, ik wil je helpen en ik presenteer je geen rekening. Dat is het liefste wat hij doet. Liever eten met zondaren, die er een potje van hebben gemaakt, dan dat hij om zou moeten gaan met fariseeën die het makkelijk zonder hem redden. Wat een machtig goede dokter hebben wij. Daar kunnen we met een gerust hart op doktersbezoek, met onze kwalen. Bij Jezus op spreekuur. Hij verlangt ernaar, weet je wat dat betekent? We hebben een dokter die met plezier naar zijn werk gaat. Ik denk niet dat deze dokter ooit één dag staakt vanwege werkdruk. Hij heeft plezier in zijn werk. Liever helpt hij ons, doet hij barmhartigheid, dan dat hij ons laat zitten. En als we dan naar hem toe gaan met onze kwalen, dan hebben we een goede dokter, vakbekwaam. Want hij vraagt dan ons, wat scheelt eraan? En dan vertellen wij hem over onze geestelijke kwalen en dan stelt hij de diagnose. We hebben een dokter die goed is in slecht nieuws, gesprek. Eerlijk. Hij wint er geen doekjes omheen. Hij vertelt ons per direct van het dodelijke gif in ons hart. Maar, zegt hij, je bent hier aan het goede adres. Laat je genezen door mijn offer. Ik voor jou. Jouw ziekte heb ik gedragen aan het kruis. Laat mij jouw dokter zijn. Word genezen. Onze kwaal, onze dokter. We zouden het nog kunnen hebben over ons ziekenhuis. De kerk kun je vergelijken met een ziekenhuis. De gemeente, zoals wij hier samenkomen. Een plek van genezing, van heling. Dat is eigenlijk weer een preek apart. Een ziekenhuis dat helemaal opgebouwd is en ingericht is rond die ene dokter. We krijgen onze behandeling. We gaan er steeds weer naartoe voor een onderzoek. Voor spreekuur. En voordat je dan het ziekenhuis uitloopt, aan de linkerhand, daar is de ziekenhuisapotheek. Daar halen we onze medicijnen. Voordat we naar huis gaan, medicijnen. Want die krijgen we voorgeschreven. Wat is het medicijn voor uw geestelijke kwaal? Wat wordt al eeuwenlang geneesmiddel voor het eeuwige leven genoemd? Het avondmaal. De brood en de wijn die wij eten en drinken zijn medicijn voor onze kwalen. Voorgeschreven door onze dokter Jezus. Kerkvader Ignatius, bisschop in Antiochië. Niet gelijk naar de apostelen, maar de tweede generatie naar de apostelen. En hij schrijft over het avondmaal. Brekende het ene brood, dat het medicijn voor onsterfelijkheid is. Het tegengif dat we nemen, omdat we niet sterven, maar eeuwig leven in Jezus Christus. Dat is het avondmaal. Medicijn, gratis, verstrekt door God. En, zegt Ignatius, kan je één advies geven, maak er gebruik van. Zoveel als mogelijk. Johannes 6, dat hoor je erin doorklinken. Hè? Als iemand van dit brood eet, zal hij leven tot in eeuwigheid. En het brood dat ik geef is mijn vlees, dat ik geven zal voor het leven van de wereld. Wie tot mij komt zal geen honger hebben. Wie mij gelooft zal in eeuwigheid niet meer dorsten. Volgende week avondmaalsbrood, avondmaalswijn, geneesmiddel tot het eeuwige leven. Ja, dan kom je met zo'n drankje thuis aanzetten. En dan moet een van de kinderen moet dat dan drinken. Het eerste wat ze zeggen is, hoe smaakt het? Hoe smaakt het geneesmiddel tot in het eeuwige leven? Nou, ik kan u zeggen, het smaakt bitter en het smaakt zoet. Het smaakt bitter, want het kostte Jezus zijn leven. Hij leed een bittere en smadelijke dood. Ik word één met hem. Ik volg hem op de weg van lijden en sterven. Dus ook dat lijden en sterven zal ik niet ontgaan. Bitter. Dat is ook zoet. Want met hem mag ik weten dat ik opgestaan ben. En met hem deel ik in het eeuwige leven. Eens zal ik met hem zijn. Een zoet vooruitzicht dat mij streelt. En dan pakken we de bijsluiter. En dan lezen we zijn de bijwerkingen. En dan, ik heb pas dus voor ibuprofen uitgevoogd. Er staat 1 op de 100 hebben die bijwerkingen. 1 op de 100.000 die bijwerkingen. Heeft het geneesmiddel voor het eeuwige leven, heeft dat een bijwerking? Nou, ik kan u garanderen, als u dat medicijn neemt, dan heeft u zeker bijwerkingen. 100 op de 100. Die in geloof dat medicijn neemt, heeft een bijwerking. Of het vervelend is, ik denk het niet. Want die hele oude mens, die sterft af. Er blijft niks van over. Hoe vaker je het neemt, hoe dichter je het einde van je leven nadert. In geloof. Die oude mens, die sterft af. En je krijgt last van de duivel, die komt erop af. Want die houdt daar niet van. Dat je geneest in de naam van Christus. En je krijgt dat medicijn. Het is niet zo dat je dan dat het een kuurtje is voor 3 dagen. Ook geen kuur voor 2 weken. Het is zelfs geen eens een kuur voor een paar maanden. Nee, je komt er niet meer vanaf. Als je eenmaal dat medicijn gaat slikken, dan kom je er niet meer vanaf. Dan moet je het blijven slikken tot aan het einde van je leven. Is het wel verstandig om te nemen? Waarom zou je dat medicijn moeten nemen? Nou, heel simpel. Je hebt een recept gekregen, toch? De dokter schrijft het voor. Doe dat tot mijn gedachtenis. Het is een opdracht. Doe dat tot mijn gedachtenis. Ik zou mee moeten maken dat er iemand medicijnen krijgt bij de apotheek ophaalt. En dan denkt van ja, laat ik het maar niet nemen. Volgens mij vinden we dat niet goed. Dus waarom nemen we het avondmaal? Waarom nemen we dit geneesmiddel? Omdat Jezus het voorschrijft. Voor wie is het dan? Nou, voor iedereen die het nodig heeft. Letterlijk iedereen. Het is net als bij een gewoon apotheek, als je daar een kwartiertje moet wachten. Dan zie je allerlei mensen zie je langskomen. Wat netter, wat minder netjes. Beschaafd, wat minder beschaafd. Tenminste, voor zover wij daarover gaan. Wat precies beschaafd is. Allerlei soorten mensen hebben die medicijnen nodig. Dat gaat aan niemand voorbij. En zo is het ook aan het avondmaal. Een bonte stoet van bedelaars. Ga daar het koninkrijk van God. Samen halen we dat medicijn op. Samen nemen we dat medicijn in. Juist omdat we weten dat God gekomen is, dat Jezus gekomen is voor zondaren. En mogen we het volgende week innemen? Omdat we het kei en kei en keihard nodig hebben. We gaan afronden. Vanavond zagen we onze kwaal, onze dokter, ons medicijn. We hebben vooral gekeken naar onze eigen persoonlijke gezondheid. Een beetje individualistisch was het. Maar niet verkeerd. Maar hoe staat het met de gezondheid van de gemeente? Of de gezondheid van het dorp Ochten? Hoe lang moet je rondkijken? Hoe lang moet je met je auto rondlopen? Met je auto rondrijden door het dorp om na te gaan hoe gezond Ochten is. Hoe is het eigenlijk met de gezondheid van ons land? De kerken in ons land. Hoe is het met de gezondheid van onze wereld? Zou het niet zo zijn, als je verlangt naar een gezond geloofsleven voor jezelf, dat je ook verlangt naar een gezond geloof, gezond gemeenteleven, gezonde wereld, een wereld waar gerechtigheid geschiedt? Zouden we elkaar dan niet mogen aanmoedigen vanavond? Ik hoorde dat het vanmorgen al begonnen is. Om mee te doen aan de week van gebed. Bidden om gerechtigheid. Bidden voor vluchtelingen. Dat is toch niet gezond? Zoveel vluchtelingen. Bidden vanwege de mensenhandel. Alle ellende die er aangericht wordt. Samen bidden. Samen delen. Samen je zorgen delen. Samen je dank delen. En erachter komen van... Mijn temperatuur is niet zo best, maar voor jou ook al niet. Zullen we samen God opnieuw gaan zoeken? Bidden om gerechtigheid. Wie zich bekommert om zijn eigen gezondheid, blijft niet stilzitten als het gaat om de gezondheid van de wereld. Ik zou zeggen, doe mee. Amen. Zullen we danken en bidden. Heer in de hemel, u die onze dokter, onze medicijnmeester wilt zijn, tot u mogen wij opnieuw komen in gebed. Wat bent u een goede God. Wij danken u voor wie u bent. Dat u een dokter bent die met vreugde spreekuur houdt. Medicijn uitdeelt. Dat het uw verlangen is om uzelf te geven. Dat was het verlangen dat u dreef uzelf te geven. Om zo ons te genezen. Te genezen van die dodelijke kwaal. De zonde. Heer, soms dan merken we daar misschien weinig van. Dan denken wij dat zit zo tegen met die genezing. Dan kijken we naar binnen, dan lijkt het erop dat de behandeling niet aanslaat. En zeker als we met onze eigen menselijke ogen kijken. Maar u verlangt ernaar dat de behandeling aanslaat. U verlangt ernaar dat wij meer en meer op u gaan lijken. Dat we meer en meer genezen van onszelf. En meer opleven en opbloeien in u, onze Heer Jezus Christus. Dat we wortels schieten in de kennis aan u. Hoe meer wij u kennen, hoe meer wij wortels schieten in de omgang met u. Hoe nauwer wij verbonden raken aan wie u bent. Hoe meer wij zullen opbloeien, vrucht dragen. Gezonde vruchten. Heere, geef het ons. Wij danken u voor uw woord. We vragen u, vergeef wat niet goed was in luisteren of spreken. Waar we u tekort hebben gedaan, wilt u het zelf aanvullen. En mag het zo zijn, dat de liefde van u ons drijft in ons leven. Aandrijft om een goed mens te zijn voor u, voor elkaar. Niet in eigen kracht, maar door de Heilige Geest. Iets van u te mogen laten zien aan de wereld om ons heen. Zodat velen zullen zien het geluk, het ware geluk is te vinden bij Christus. Heer, hoeveel mensen zijn er wel niet die afgehaakt zijn? Die nog nooit van u gehoord hebben? Nooit aangehaakt zijn? Geef dat ze bereikt mogen worden door het evangelie. Misschien wel door ons heen. We bidden het u. Heer, we vragen u, geef dat wij in de week die voor ons ligt zullen inzien dat wij door u uitgenodigd worden aan tafel te gaan. Aan tafel te komen met al onze zonden, met al onze ziekte, met al onze zwakheid, met al ons gebrek. Ja, zelfs met al die dingen die we aan een ander niet eens durven te zeggen. Maar dat u zegt, met jou wil ik de tafel delen. Ik heb er zelf voor betaald. Dat plekje voor jou. Heer, we mogen in de dienst van voorbeden voor uw aangezicht komen. We bidden u, ontfermt u zich over de wereld. Plaatsen van aanslagen waar we van horen, wilt u troost geven. Wilt u ontfermen over plaatsen van duisternis, bouw uw koninkrijk. We bidden u voor uw kerk waar ze vervolgd wordt in het bijzonder. Wilt u haar vasthouden, wilt u haar dragen, moed geven om voor te gaan. We bidden u voor uw volk Israël. Geef dat zij hun geestelijke gezondheid ook bij u zullen zoeken en vinden. We bidden u voor ons eigen land. Het is toch voor u niet te wonderlijk om, of te moeilijk om, of te onmogelijk om in te grijpen ook in ons land. Geef Heer een terugkeer tot u, tot het leven in u, met u. We bidden u voor ons dorp. Heer, wat een verdeeldheid is er soms, in ieder geval als het gaat over het instituut kerk. Dat we één God zeggen te beleiden, maar toch niet samen kunnen gaan. Genees ons van die ziekte. En maak ons één, zodat we iets van de eenheid en de veelkleurigheid ook in u mogen ervaren en beleven. Heer, daar kan zo'n week van gebed ook aan bijdragen. Wilt u het doen? We bidden u voor de gemeente hier ter plaatse. Wilt u zijn met de predikant? Moeten we hem tot een zegen stellen, de kerkraad. De activiteiten die er zijn. Heere, zegen de gemeente en mag de gemeente zijn als ziekenhuis. Waar mensen gezien worden met hun kwalen, met hun gebrek. Waar we naar elkaar omzien in pastorale zorg. Waar niemand straks naar huis hoeft te gaan en te denken. Ze zien over me heen, ze kijken mij niet aan, want ik heb dit of ik heb dat op mijn kerfstok. Heere, geef dat wij ook als gemeente een ziekenhuis mogen zijn. Voor elkaar, elkaar opvangen. Samen meelopen in de behandeling die we eigenlijk allemaal ondergaan. Heere, wees met ons, zie naar ons om. Aanvaard onze dank voor het goede wat u geeft, ook in ons dagelijkse leven. Thuis of op het werk of op school. En hoor ons gebed om Christus wil. Amen. Mag u nu uw gaven geven? De doeleinden zijn u genoemd. De Heere zegen u en uw gaven. Daarna zingen we Psalm 40, vers 4. Brandofferen, nog offer voor de schuld. Psalm 40, vers 4, na de inzameling van de gaven. Ga dan heen in vrede, draag met u de zegen van onze God en wees een zegen daar waar God u roept. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.